We zijn gekomen tot aan het vierde vers van het tweede hoofdstuk van de brief, de eerste van Petrus. De laatste keer, dat was de laatste keer ook in het vorig jaar, hebben we met elkaar de versen 1 tot en met 3 gelezen. Laat ik die nog een keer lezen en dan de versen 4 en 5 daarachteraan. En de versen 4 en 5 vormen voor vanavond de stof. Zo legt dan af alle kwaadheid en alle bedrog en geveinsdheid en nijdigheid en alle achterklappingen. En als nieuwgeboren kinderkens zijt zeer begeerig naar de redelijke onvervalste melk, opdat gij door dezelve moogt opwassen. Indien gij anders gesmaakt hebt dat de Heere goede tieren is. Tot welke komende als tot een levende steen van de mensen wel verworpen, maar bij God uitverkoren en dierbaar, zo wordt gij ook zelf als levende stenen gebouwd tot een geestelijk huis, tot een heilig priesterdom, om geestelijke offeranden op te offeren door die Goden aangenaam zijn door Jezus Christus. Misschien dat het toch goed is, ik heb dat al eens eerder gedaan, maar mensen zijn in de regel geneigd om ook weer te vergeten, zeker als we het alleen maar horen en het niet op schrift voor ons hebben. Ik bedoel, het is misschien toch wel even goed om nog even voor de aandacht te krijgen hoe de apostel Petrus deze brief heeft opgebouwd. We geloven in de inspiratie van de Heilige Schrift. We geloven dat alles wat daarin staat het woord van God is. We geloven zelfs dat die inspiratie woordelijk is geweest. Dat de Heilige Geest ook met zorg de apostelen ertoe gebracht heeft om bepaalde woorden te kiezen. En daarom leggen we soms ook zoveel nadruk op bepaalde woorden. Want waarom gebruikt de apostel of de profeet nou dit woord en niet een ander woord wat hij ook had kunnen gebruiken? Dat is allemaal niet zonder bedoeling geweest. Maar ook de structuur van een Bijbelboek valt onder de inspiratie. Ook de manier waarop een Bijbelboek, in dit geval een brief, is opgebouwd, valt onder de leiding van de Heilige Geest. En vandaar dat het nuttig is om nog eens even duidelijk voor de aandacht te hebben hoe Petrus deze brief nu heeft opgebouwd en samengesteld. Die eerste twee versen uit hoofdstuk 1, daar zeg ik maar niet veel meer van. Dat is net als gebruikelijk in alle brieven, even bekendmaken wie de afzender is en wie de geadresseerden zijn en de zogenaamde gebruikelijke zegenwens. En dan in de versen 3 tot en met 12 heeft Petrus aan de lezers van zijn brief nog eens een keer in het kort uiteengezet wat zij allemaal ontvangen hebben dankzij de genade Gods die in hun leven verheerlijkt is. Wat de Heere aan deze mensen allemaal geschonken heeft. En hij schrijft, als hij werkwoordsvormen gebruikt, iedere keer weer in wat wij taalkundig de indicatief noemen. De stellende wijs. Dit is gebeurd, dat heeft God gedaan, dit heeft hij gegeven. En zo legt de apostel nog eens eventjes duidelijk voor de lezers neer op welk fundament zij geplaatst zijn. Wat hun situatie door de genade Gods geworden is, in welke voorrechten zij mogen delen. En als hij dat gedaan heeft, gaat hij in de verse 1 vers 13 tot en met 2 vers 3 daar een aantal conclusies uittrekken. Want als God in zijn genade dit voor deze mensen gedaan heeft, en als hij ze in die begenadigde positie gebracht heeft, wat zijn dan de verplichtingen voor hen die daaruit voortvloeien? Welke taken liggen er voor hen dan? Wat mag de Heere dan van zo'n begenadigd en gezegend volk verwachten? Hoe hebben ze dan te leven? En dan komen de vermaningen, de aansporingen. En als Petrus dan werkwoorden gaat gebruiken, dan zet hij ze niet in de stellende wijs, maar in de gebiedende wijs. Niet in de indicatief, maar in de imperatief. En dan zegt hij, zoals we dat gezien hebben in vers 13 bijvoorbeeld, weest dan nuchter en hoopt volkomen. In vers 15, weest dan heilig. Enzovoort, enzovoort. En zo heeft Petrus, nadat hij eerst aangewezen heeft wat God gedaan heeft, de lezers van zijn brief aangespoord tot een heilige, godvruchtige wandel in nieuwheid des levens. En dan komt Petrus bij vers 4 in het tweede hoofdstuk en dan gaat hij hetzelfde doen als wat hij zojuist gedaan heeft. Dan gaat hij weer, maar nu op een andere manier en met andere woorden en met andere beelden en met andere vergelijkingen, aan die lezers van zijn brief nog eens een keer duidelijk maken wat God voor hen gedaan heeft. En in de verse 4 tot en met 10, waar we dus vanavond mee beginnen, daar lees je iedere keer weer ook diezelfde werkwoordsvorm in de stellende wijs. Dit deed God, dit is bereikt, dit bent ge nu, zo heeft de Heere u gemaakt, enzovoort, enzovoort. Om dan, als hij dat gedaan heeft, in de verse 4 tot en met 10, in vers 11 en volgende, en dan een hele tijd door, weer opnieuw met vermaningen te komen. Nu het zo is, nu ge zijt, en ik citeer maar even, nu ge inderdaad een uitverkoren geslacht zijt, vers 9, en een koninklijk priesterdom, en een heilig volk, en een verkregen volk. Nu ligt er op u de heilige roeping, en de grote verantwoordelijkheid, om, vers 11, u te onthouden van de vleeselijke begeerte. En nu is er de verplichting, vers 13, om alle menselijke ordening onderdanig te zijn. En dan zie je, dat zijn weer woorden in een hele andere vorm geplaatst. Gebiedende wijs, opdrachten, vermaningen, verplichtingen. En zo heeft het de Heilige Geest behaagd om de apostel Petrus te gebruiken om eerst iedere keer weer het fundament te leggen en dan op dat fundament te gaan bouwen. Eerst te gaan zeggen, dit deed God, dit is Gods genade in uw leven. En om dan te zeggen, en als dat dan zo is, waar heeft de Heere dan nu recht op? Wat mag de Heere nou van zijn volk verwachten? Hoe hebben ze nu te leven? Wel nu, ik zei bij hoofdstuk 2 vers 4 en daar beginnen we vanavond mee. Daar begint dus een nieuw gedeelte dat ons laat zien wat de Heere voor zondaren heeft gedaan. En zo zou je dus een vergelijking kunnen treffen tussen dit gedeelte en het eerste gedeelte in hoofdstuk 1, de versen 3 tot en met 12. En dan zie je dat er een hoop overeenkomst is, maar je ziet ook dat er verschillen zijn. Ik noem een paar verschillen. In de versen 3 tot en met 12 van hoofdstuk 1 spreekt de apostel eigenlijk meer van al de weldaden die elke gelovige afzonderlijk heeft ontvangen. Terwijl in het stuk dat vanavond voor ons ligt en waar we een begin mee maken, de weldaden en de zegeningen die de Heere aan zijn volk als geheel gegeven heeft, meer de nadruk krijgt. En bovendien, en dat is ook een opmerkelijk verschil, in het stukje wat we nu gaan lezen, tot en met vers 10, staan heel veel verwijzingen naar het Oude Testament. Petrus gebruikt heel wat plaatsen uit het Oude Testament om die in het Nieuwe Testament over te brengen, om wat van Israël gezegd werd en wat van Israël gold nu ook toe te passen op de gemeente van het Nieuwe Testament. Petrus schrijft, laten we dat goed voor de geest houden, aan de vreemdelingen verstrooid in Pontus, Azië, Galatië en nog een aantal andere provincies. Heidenen. Meesten van hen heidenen van afkomst. Vreemdelingen van de verbonden der belofte. Ze hadden nooit van Abraham gehoord. Ze hadden nooit van Gods verbonden gehoord. Ze hadden nooit van de dienst in de tabernakel en de tempel gehoord. Ze waren wat de openbaring Gods aan Israël betreft totaal onkundig. Nu ze daar leefden echter achter in die achterafgebieden in wat tegenwoordig Turkije is. Totaal vervreemd van het burgerschap Israëls, om een citaat uit Efeze 2 te gebruiken. En zonder enige aarzeling gaat Petrus op hen toepassen wat de Heere oorspronkelijk voor zijn volk Israël heeft beschreven. En wat hij voor dat volk van het oude verbond heeft vastgelegd. Dat wil zeggen, en daar leren we onze eerste les vanavond al, en die kenden we al, hoop ik, dat het evangelie van de Heere Jezus Christus in het Oude Testament volop aanwezig is. En dat wat de Heere in het Nieuwe Testament geopenbaard heeft, eigenlijk alleen maar een verduidelijking is via de vervulling van wat in het Oude Testament misschien wat minder duidelijk al aanwezig is. God heeft het evangelie vervat in de ganse Heilige Schrift. Zo zegt ook antwoord 19 van onze Heidelbergse catechismus. Wel nu, na deze inleidende opmerkingen ga ik nu inderdaad met u vers 4 lezen. Tot welke komende, als tot een levende steen, van de mensen wel verworpen, maar bij God uitverkoren en dierbaar, zo wordt gij ook zelf als levende stenen gebouwd tot een geestelijk huis, tot een heilig priesterdom, om geestelijke offeranden op te offeren door die Goden aangenaam zijn door Jezus Christus. De eerste woorden, tot welke komende. Dat slaat natuurlijk terug op vers 3. Daar ging het over de Heere. Zij hadden immers gesmaakt dat de Heere goede tieren is. En als er in vers 4 dan gesproken wordt over welke, dan slaat dat terug op de Heere, waarvan zij dus de ondervinding hadden, de ervaring hadden opgedaan dat hij goede tieren is. Dat hij in zijn goedheid voor hen zorgde, in zijn goedheid hen had opgezocht. Het gaat om de Heere, en dat is in het Nieuwe Testament menigmaal de aanduiding van de Heere Jezus Christus, die van God deze naam Heere heeft ontvangen. Ze hebben dus gesmaakt dat de Heere goede tieren is, en daarin hebben ze ervaren wie hij is, en dat geeft hen vrijmoedigheid om tot hem te komen. En dan moet u dat woord komen hier, zoals in vele plaatsen in het Nieuwe Testament, opvatten als een synoniem van geloven. Tot welke komende is eigenlijk hetzelfde als in wie gelovende. Ik zei dat is op vele plaatsen in het Nieuwe Testament ook het geval. Gijlieden wilt tot mij niet komen, zei de Heer Jezus tegen de Joden. Hij bedoelde, jullie willen in mij niet geloven. En als hij even later in hetzelfde evangelie van Johannes zegt tegen de Joden, al wat de Vader geeft zal tot mij komen, dan bedoelt hij dat ook in de zin, zal in mij geloven. Ze zullen niet tot hem komen om eens met hem te praten. Ze zullen niet tot hem komen om een gesprek met hem te hebben, om het een beetje van hem te weten te komen. Wie is hij nou precies? Nee, dat komen tot Jezus, dat is geloven in hem. Dat is uit ons zelf treden en ons op hem verlaten. En dat is volgens de apostel Petrus hier nu een fundamentele trek in het leven van ware gelovigen. En Petrus gebruikt hier een werkwoordsvorm, en dat is heel belangrijk, altijd weer bij het lezen van het woord, dat aangeeft dat dat maar niet een keer is gebeurd. Ze zijn maar niet een keer tot Jezus gekomen en hebben maar niet eens een keer in hem geloofd. Maar hij gebruikt een werkwoordsvorm die erop wijst dat dat geregeld gebeurt. Dat dat constant de praktijk, de beoefening in hun leven is. Ze komen niet maar eens een keertje, maar ze zoeken gedurig weer zijn contact en zijn gemeenschap. Zoals in Johannes 6 ook dat eten en dat drinken van de Zoon des Mensen niet beperkt mag worden tot het een keer doen, maar het geregeld doen. Het wil niet anders zeggen dan leven in zijn gemeenschap. Gedurig weer aan zijn voeten knielen, gedurig weer ons hart voor hem uitstorten, gedurig weer hem aangrijpen in zijn woord, gedurig weer een beroep doen op zijn barmhartigheid, gedurig weer die verborgen omgang met God. Want hoe kan nou anders het leven dat zij hebben ontvangen, en daar ging het in het vorige gedeelte over, hoe kan nou anders dat leven, dat nieuwe leven, dat leven in de wedergeboorte geschonken, onderhouden worden als ze niet gedurig gevoed worden met het hemelse brood en met de hemelse drank. En omdat van de lezers van de brief geldt dat zij tot Christus komen, dat zij dus op hem vertrouwen, geldt ook wat er verderop staat. Al die dingen die de apostel nu gaat beschrijven, die zijn ook op hen van toepassing. Zou daarentegen dat eerste niet van ons gezegd kunnen worden? Is dat in ons leven afwezig, dat komen tot hem, dan is de rest ook niet voor ons. Want hier vallen de beslissingen. Wie de Zoon heeft, heeft het leven. Wie de Zoon van God niet heeft, heeft het leven niet. Wie niet dat komen tot hem kent, deelt ook niet in de andere dingen die hier genoemd worden. Maar wat wordt er door de apostel dan verder genoemd? Tot welke komende? En dan heeft hij het dus over de Heer Jezus, en die gaat hij vergelijken, want eerst gaat hij over hem spreken en dan pas over dat volk. Dan gaat hij die Heere Jezus Christus vergelijken met een levende steen. Als je erover nadenkt, is dat een hele merkwaardige vergelijking. Een steen die leeft. Eigenlijk, ja, wij zijn aan die uitdrukking gewend en we hebben hem meer dan eens horen gebruiken. Maar als je er voor de eerste keer eigenlijk kennis mee maakt, dan zou je toch wel even je wenkbrauwen moeten fronsen en zeggen, een steen die leeft. Dat is net zoiets als wanneer iemand spreekt over het zachte loeien van een orkaan. Of het lieflijke brullen van een leeuw. Dat klopt niet met elkaar. Een leeuw brult niet lieflijk en een orkaan loeit niet zachtjes. Een steen leeft niet. Een steen is het beeld, het toppunt van de dood. Zo dood als een steen. Een steen is het beeld van wat koud is. Er zit absoluut geen leven in een steen. Hoe kan een steen dan leven? En waarom gebruikt Petrus dat beeld nou? Hoe komt hij nou aan dat beeld? Om te beginnen, het beeld van een steen heeft hij uit het Oude Testament. Daar heb je al zo'n verwijzing zoals ik bedoelde. Het zijn er zelfs drie. Drie plaatsen in het Oude Testament. Ze worden door de apostel door elkaar heen gebruikt. Ik ga er niet breed op in, want apostel Petrus gaat er in vers 6 en 7 uitvoeriger op in. Maar hij citeert een woord uit Jesaja 28. Hij citeert een woord uit Psalm 118. En hij citeert een woord uit Jesaja 8. Dus drie plaatsen uit het Oude Testament waarin de Heere Jezus ook als een steen wordt aangeduid. De Messias als een steen. Beeld van niet de dood, maar de onveranderlijkheid. De vastheid. De stelligheid. Maar hoe dan een levende steen? Nou, dat is een stukje ervaring van de apostel Petrus zelf. In de eerste plaats, het woord levend is een woord dat de apostel graag gebruikt. Dat heeft hij in vers 3 van hoofdstuk 1 al gedaan, toen het ging over een levende hoop. Dat heeft hij in vers 23 van hoofdstuk 1 ook al gedaan, toen het ging over het levende en eeuwig blijvende woord van God. En als u voor de geest haalt de belijdenis van Petrus, die we in Matthäus 16 lezen, dan herinnert u zich dat Petrus de Heer Jezus genoemd heeft, gij zijt de Christus, de Zoon van de levende God. Voor Petrus is dat idee van de levende Christus en het levende woord, en de levende hoop realiteit geweest. En ik zei, dat heeft hij nou in zijn eigen leven ondervonden. Gaat u maar naar dat hele ingrijpende moment in zijn leven, of die korte periode in zijn leven die zo ingrijpend is geweest. Daar is de apostel nooit meer klaargekomen. Het begon met zijn ongelovig reageren op de woorden van de Heer Jezus: eer de haan tweemaal gekraaid zal hebben, zult ge me driemaal verloochenen. En Petrus zei: Heere, dat zal nooit gebeuren. En toen gebeurde het toch. En toen keek de Heere hem aan. En toen ging Petrus naar buiten, bitterlijk wenende. En toen heeft hij die dagen doorgebracht in ontzaggelijk zielsverdriet. En het zou nooit meer goed kunnen komen. Want hij kreeg ook te horen dat zijn meester ter dood gebracht was. En hij kon nooit meer naar zijn meester toe. En u weet hoe dat bij de discipelen lag in die tijd. Ze geloofden er ook zo weinig van wat hij gezegd had, dat hij weer levend zou worden. Wat moet het voor de apostel Petrus geweest zijn toen op de opstandingsdag van de Heer Jezus zijn meester hem heel persoonlijk heeft opgezocht. Zoals gebeurd is, zoals blijkt ook uit het getuigenis dat de andere apostelen op een gegeven ogenblik tegen de Emmausgangers zeggen: de Heer is waarlijk opgestaan, is van Simon gezien. Petrus heeft dat als zoiets gans bijzonders ervaren. Dat de meester die hij verloochend had, en dat was het laatste wat hij gedaan had, en het laatste wat hij van zijn meester gezien had, was dat hij hem aankeek. En toen is hij weggevlucht. En hij is er niet bij geweest op Golgotha, want al zijn bekenden waren verdwenen. En als je Jezus dan weer ontmoet, dan is hij niet alleen de levende, maar dan maakt hij ook levend. Dan doet hij wat hij beloofd had: ik leef en gij zult leven. Dan wekt hij die als in de dood vervallen Petrus weer op tot nieuw leven. En zo is die uitdrukking bij hem zo'n belangrijke uitdrukking geworden. Levende hoop, het levende woord, de levende Christus, de levende steen. En toen is het hoe langer hoe meer tot hem doorgedrongen wat de Heer Jezus gezegd heeft en wat veel al aan de geest van de discipelen weer ontsnapt is. Want zoveel van wat Jezus in zijn onderwijs meegegeven heeft, hebben ze toen niet verstaan. Maar zoals Jezus zei, dat zullen ze later verstaan. En stapje voor stapje heeft de Heilige Geest het ook in het leven van Petrus gedaan. En hij is hier een aantal jaren verder. En hij is een aantal jaren meer gegroeid in de kennis van het woord van God. En de Heilige Geest heeft ook Petrus bij de hand genomen en hem in al de waarheid geleid. Hij heeft hem indachtig gemaakt. Zoals de Heiland beloofd had: de Geest zal u indachtig maken wat ik u gezegd heb. En wat had Jezus gezegd? Ik ben de weg, de waarheid en het leven. Wat had de Heiland gezegd? Johannes 5, dat hij het leven heeft in zichzelf. En vandaar dat het voor Petrus, al gebruikt hij dat beeld van de steen, en dat zou het beeld van het toppunt van de dood kunnen zijn, daar het woordje levend voorzet. En weet, deze rots die hem, en zo heeft hij hem ook beleden, en dat heeft de Heer Jezus van gezegd: deze Petra, daar zal ik mijn gemeente opbouwen. Zo heeft Petrus die rots gezien als de levende steen. En hoe wordt die steen nou getaxeerd? Dat is heel verschillend. Daar wordt van gezegd dat hij verworpen is. En daar wordt van gezegd dat hij uitverkoren en dierbaar geacht wordt. Mensen verwerpen hem. God acht hem uitverkoren en dierbaar. Mensen zien geen waarde in hem. God schat hem hoog. De taxatie van mensen is dus heel negatief. In het Oude Testament werd die taxatie nog toegeschreven aan de bouwers. De tempelbouwers hebben hem verachtelijk een plaats ontzegd. Petrus breidt dat uit niet alleen maar tot de tempelbouwers, maar tot de hele mensheid. In feite doen we niks anders dan die tempelbouwers. In feite doet de mensheid niks anders met de Heer Jezus dan wat de Farizeeën en de Sadduceeën met hem gedaan hebben. Verwerpen. En dan gebruikt apostel Petrus een woord dat erop wijst dat dat maar niet in een impuls gebeurt. Dat het maar niet gebeurt nadat iemand maar eens even heel vluchtig kennis genomen heeft van de Heer Jezus. Maar hij gebruikt een woord dat aangeeft dat ze er nauwkeurig op gestudeerd hebben. En dat ze het heel zorgvuldig onderzocht hebben. En dat als resultaat van dat nauwkeurige onderzoek ze gezegd hebben, we moeten hem niet. We willen hem niet. Ze schuiven hem weg. Ze bannen hem uit hun leven. Nog sterker, ze gooien hem weg. En daartegenover de taxatie die de Heere van deze Christus geeft. Bij God uitverkoren. Zo is hij in Gods ogen. En zo is het ook in overeenstemming met wat de Heere al gezegd had via de profeet Jesaja, hoofdstuk 42. Zie mijn knecht. Mijn uitverkorene, in welke mijn ziel een welbehagen heeft. Gods taxatie, Gods inschatting van zijn zoon, is dat Christus nu in alle opzichten geschikt bevonden wordt in Gods ogen om het doel te bereiken waarvoor hij in de wereld gekomen is. Om het doel te bereiken om ook die steen, die hoeksteen te zijn, uitverkoren. God heeft bovendien een welbehagen in hem. Dat zit in dat woordje dierbaar. Vroeger betekende het woordje dierbaar, het is eigenlijk een woord uit het Oud-Hollands, kostbaar. Het is duur. Het kost heel wat. En daarom is het van hoge waarde, van grote waarde. Dat heeft God de Vader ook aangegeven toen hij bij herhaling van hem zei, deze is mijn geliefde zoon, in de welke ik al mijn welbehagen heb. Zo ziet God zijn zoon, als iemand in wie hij een welbehagen heeft. Mag ik het heel simpel zeggen, als iemand waar God de Vader blij mee is. En met zijn werk. En met alles wat hij volbracht heeft, is God de Vader blij. Het beantwoordt aan zijn doel. En God de Vader bereikt het doel dat hij wilde bereiken. Want door dat werk van Christus in lijden en sterven en opstanding verricht, is er de weg geopend dat God een verloren zondaar terugkrijgt. En dat hij met hem verzoend kan zijn. En als God de Vader dit getuigenis van zijn zoon geeft, en als hij van hem zegt dat hij in zijn ogen uitverkoren en dierbaar is, weet u wat er dan gaat gebeuren in het leven van hen die tot Christus leerden komen en die op hem hun vertrouwen leerden stellen? Van nature deden ze wat alle mensen doen, verwerpen. Dan is er geen plaats voor hem. Dan is er geen werk voor hem. Dan zien we zijn schoonheid niet. Dan zien we zijn noodzakelijkheid niet. Dan zien we zijn dierbaarheid niet. Dan kunnen we het zonder hem. En dan doen we het ook zonder hem. En we gaan door met het zonder hem te doen. Totdat de dag van ons leven voorbij is. Maar waar een mens nou tot hem mocht leren komen, daar ging hij tot hem omdat hij wel wat in hem ging zien. Omdat hij wel zijn noodzakelijkheid ging ontdekken. Wel iets van zijn schoonheid en zijn beminnenswaardigheid ging zien. Weet u, zo'n mens ging het met God eens worden. En als de Vader zegt, deze is mijn geliefde zoon, in de welke ik al mijn welbehagen heb, dan zegt dat wedergeboren hart daar amen op. En als God dan verder zegt, hoort hem, dan zegt dat vernieuwde hart, Heere, ik doe niet liever dan naar hem horen. Dan zegt Petrus, Heere, tot wie zullen we anders heen gaan? Gij hebt de woorden van het eeuwige leven. Met andere woorden, dan wordt zo'n mens het met Gods inschatting van de beoordeling van zijn zoon van harte eens. En dan wordt hij voor het geloof van zulken ook uitverkoren en dierbaar. En dat Petrus dat eigenlijk al in gedachten heeft en dat later verder gaat uitwerken en schrijven, dat zal ons blijken als we vers 7 lezen. En wat is nu het resultaat? Als mensen tot hem die de levende steen is, zij het dan dat hij door mensen verworpen is, maar die door God uitverkoren en kostbaar wordt geacht, als mensen tot hem komen, wat is dan in hun leven het resultaat? En ik zei, eerst gaat Petrus over Christus spreken en dan gaat hij ook over die gelovigen wat zeggen. Nou, het eerste wat hij van hen zegt is dat als zij tot de levende steen komen, worden ze zelf ook levende stenen. Zo wordt gij ook zelf als levende stenen enzovoort. U zegt, maar ze waren al levend. Dat geef ik u toe. Dat heeft de apostel in hoofdstuk 1 al gezegd. Toen hij het erover had dat ze wedergeboren zijn in vers 3. Toen hij het erover had in vers 22 dat ze wedergeboren zijn, niet uit vergankelijk maar uit onvergankelijk zaad. En dat als hij het in vers 2 van hoofdstuk 2 heeft over nieuwgeboren kinderkens. Ze zijn al levend. Wanneer wordt een mens geestelijk levend? Op het moment waarop de Heere door zijn almachtige kracht zo'n zondaar wederbaart. Als zo'n mens van boven of opnieuw geboren wordt. Maar dat leven dat de Heere in de wedergeboorte schenkt, dat is compleet in zichzelf. Alleen het moet wel gevoed worden. Het moet wel in stand gehouden worden. Het heeft net als het natuurlijke leven voedingsmiddelen nodig. Gedurig moet er zorg aan besteed worden. Het moet in levend contact met gezond voedsel blijven. Dat heeft de apostel toch in het eerste deel van dit hoofdstuk gezegd. Als hij die nieuwgeboren kinderkens aanraadt om niet alleen maar een gezond systeem in hun lichaam te hebben waardoor het voedsel normaal verteren kan, dat ze dat, al die dingen die tegen de normale verwerking van het voedsel ingaan zouden moeten afleggen, alle kwaadheid, bedrog, geveinsdheid enzovoort, maar dat ze vervolgens ook moeten zorgen dat ze gezond voedsel tot zich moeten nemen. Het woord, de melk van de onvervalste melk van het woord. Ik bedoel maar, dat leven, dat moet onderhouden worden. En hoe wordt dat nou onderhouden? Hoe wordt het geestelijke leven dat de Heere in de wedergeboorte geschonken heeft gevoed en onderhouden? Door het woord, zegt u? Ja, maar wie is nou eigenlijk dat woord? Wat is nou het voedsel voor de ziel? Wat is nou het hemelse brood? En wat is nou de hemelse drank die mijn vlees eet en mijn bloed drinkt? Dan heeft de mens hem nodig, die hier de levende steen is, die zichzelf vergelijkt met het brood dat uit de hemel is nedergedaald, die zichzelf vergelijkt in het gesprek met de Samaritaanse vrouw als het water waar iemand van drinkt, zodat hij niet meer hoeft te dorsten. En daarom zei ik, zij die tot de levende steen komen, worden zelf ook levende stenen. Of wat anders, wat genuanceerd gezegd, worden als levende stenen in leven gehouden. Dat bedoelt Paulus als hij in Galaten 2 vers 20 zegt, ik ben met Christus gekruist en ik leef, maar niet meer ik, maar Christus leeft in mij. En hetgeen ik nu in het vlees leef, dat leef ik door het geloof van de Zoon van God, die me lief gehad heeft en die zich voor mij overgegeven heeft. Dat mysterie van het gevoed worden met Christus, het leven met Christus, het vervlochten zijn met Christus. Christus leeft in mij. Of zoals Paulus het in de Colossenzenbrief onder woorden brengt, want gij zijt gestorven en uw leven is met Christus verborgen in God. En wanneer Christus nu geopenbaard zal zijn, die ons leven is. Wat een gedachte, nietwaar? Christus die ons leven is. Christus die ons levensgeheim is. Christus die onze levenskracht is. Christus die ons levensmiddel is. Wanneer Christus zal geopenbaard zijn die ons leven is, dan zult gij met hem geopenbaard worden in heerlijkheid. Die levende stenen, zo zijn ze gemaakt, blijven levende stenen, als ze maar blijven komen tot de levende steen. Wat gebeurt er dan? Als zij tot de levende steen komen en zelf ook als levende stenen gebruikt worden, dan worden ze gebouwd tot een geestelijk huis. Want God heeft niet alleen maar een fundament willen leggen. God heeft niet alleen maar een uiterste hoeksteen willen leggen. Maar God is bezig op dat fundament, dus op die levende steen Christus, een gebouw op te trekken. Hij bouwt daar de muren op. Hij metselt de muren en straks is het huis compleet. En hij voegt iedere keer weer een levend gemaakte steen toe. Een wedergeboren zondaar wordt tot dit fundament, tot de levende steen Christus gebracht. En als Petrus die doet, dan doet hij dat maar heel beknopt. Maar je zou dat dan moeten vergelijken met wat Paulus daarvan zegt in het slot van Efeze 2. Want Paulus werkt dat beeld nog een heel eind uit. Dan noemt hij namelijk dat huis ook een heilige tempel. En van die heilige tempel zegt hij dat hij opwast. Dat hij groeit. Hoe kan nou een tempel groeien? Een tempel is steen, hout, materiaal. Een leven, het leven alleen kan groeien. Maar het is een levende tempel. Het is een levende steen waarop ze gebouwd zijn. Het zijn levende stenen die erop gebouwd worden. En zo is het een tempel die opwast, die groeit en meer compleet wordt. Maar wat is nou een tempel zonder priester? Wat is nou een tempel als er geen priesters zijn als dienaren van die tempel? Dan is die tempel misschien een mooi gebouw en dan kun je het als gebouw, als architectuur, kun je het bewonderen. Maar het heeft geen functie. Niemand woont daarin. Een tempel is niet een plaats waar mensen een huis en intrek in nemen. Een tempel heeft alleen maar functie als hij gebruikt wordt. En als er dienaren van die tempel zijn, als er met andere woorden priesters zijn. Dat weet Petrus ook goed genoeg uit zijn jonge jaren. Als hij misschien al vanaf zijn 12e jaar met zijn ouders meeging op de grote feesten naar Jeruzalem. Zoals we dat van de Heer Jezus ook weten. Nee, Petrus heeft ze daar gezien in de tempel. En hij heeft respect voor ze gehad. En het respect is hem door zijn ouders ook bijgebracht. Dat zijn de priesters. Dat zijn de mensen die in dienst van God staan. Dat zijn de mensen die de offers brengen. Dat zijn de mensen die door God aangewezen zijn om ons te onderwijzen in zijn wet. En zo had die tempel nut vanwege het werk dat de priesters daar deden. Nou, en in die tempel waar Petrus nu over heeft, in dat geestelijke huis, daar zijn ook priesters. Wie zijn dat dan? En hier loopt alles door elkaar. Hier gaan de beelden gewoon door elkaar heen spelen. Want er is uiteindelijk, als het over geestelijke zaken gaat, geen één beeld dat alles kan vatten. Het beeld van die levende stenen, is tot op zekere hoogte heel nuttig. Maar Petrus heeft gewoon een ander beeld nodig om aan te duiden wat er nog meer gezegd moet worden. En nou worden die levende stenen ineens ook de priesters in het heiligdom. Omdat ook dat hun taak gaat worden. Ik zei al, de beelden gelopen nou hier helemaal door elkaar heen. En je moet het wel goed in de gaten houden, dat de levende stenen, als het ware voor een ogenblik uit de muur komen, een functie gaan doen als priesters in het heiligdom. Dat is wat de Heere van zijn volk maakt. Een heilig priesterdom. En daar horen ze nou allemaal bij. En dat is geen aparte klasse meer, zoals het onder het Oude Testament was. U weet van die verzuchting van Mozes in Numeri 11. Och, dat al het volk des Heeren profeten waren. Dat God zijn geest op hen gaf. Hier is het gebeurd. Niet in de zin dat ze profeten zijn, zijn ze ook, maar daar heeft Petrus het hier niet over. Maar wel in de zin dat ze allemaal priesters van de Allerhoogste God geworden zijn. Zoals onze Heidelbergse catechismus dat in zondag 12 ook aanwijst en uitlegt. Omdat ze deel kregen aan de zalving van Christus. Omdat de geest die in Christus als in het hoofd, nu ook in ons als zijn lidmaten woont. En daarom doen ze priesterwerk. Een heilig priesterdom. Ze hebben toch, vers 22 van hoofdstuk 1, hun zielen gereinigd in de gehoorzaamheid der waarheid. Petrus heeft toch al van hen gezegd dat ze de uitverkorenen zijn naar de voorkennis van God de Vader in de heiligmaking des geestes. Vers 2 van hoofdstuk 1. Ze zijn gereinigde mensen. Ze zijn bij het wasvat en bij het altaar geweest. En zo ziet de Heere zijn volk. Een heilig priesterdom. En wat verwacht hij dan van ze? Waar zal hun werk dan in bestaan? Als ze als levende stenen gebouwd worden tot een geestelijk huis en tot een heilig priesterdom. Wat zullen ze dan doen in de tempel? Om geestelijke offeranden op te offeren, die goden aangenaam zijn door Jezus Christus. Niet waar, een priester is er niet om te gaan zitten en de hele dag niks te doen. Een priester is er niet om zichzelf te dienen. Een priester is er alleen maar om de dienst des Heren te verrichten. En het werk van een priester bij uitstek is het brengen van offers. Dat gaan deze nieuwtestamentische priesters nu ook doen. Het brengen van offers. Geen dierenoffers meer. Dat hoeft immers niet meer. De tijd die daarvoor bestemd was, is afgesloten. Toen Christus op Golgotha's kruis het hoofd boog en de geest gaf, toen was daar de vinger Gods die het voorhangsel van boven naar beneden in tweeën spleet. En er is geen behoefte meer aan zulke priesters en aan zulke offers. Nee, het gaat om geestelijke offers, zo zegt Petrus. En dat zijn offers door de geest geleid en gebracht. Dat zijn offers waar ook het hart in mee gaat spreken. En wat zijn dat dan voor offers? De schrift laat het ons duidelijk weten. Op verschillende plaatsen in het woord van God komt deze gedachte terug. Wat dacht u van Psalm 51? Daar heb je nou zo'n geestelijk offer. Het offer van een verbroken hart en een verslagen geest. En dat zal nooit verachten. Het is nooit, o God, van u veracht geweest. Als een mens door de geest Gods ertoe gebracht is om zijn verbroken hart, verbroken onder het besef van zijn schuld, verbroken soms ook onder het besef van Gods oneindige goede tierenheid. Als zo'n mens zo'n offer op het altaar neerlegt, dan wijst God dat niet af. Paulus heeft het in Romeinen 12 over de offeranden van ons lichaam. Welke is uw redelijke godsdienst? De Hebreeënbrief heeft het over de offeranden des lofs. Welke is de vrucht der lippen die zijn naam belijden? Want er zijn in het Oude Testament niet alleen maar zondoffers en schuldoffers. En dat zou je dat offer van dat verbroken hart kunnen noemen. Maar er zijn ook dankoffers. En dat is dat offer van ons lichaam tot een redelijke offerande. Een redelijke godsdienst. En er zijn ook lofoffers. En dat is dat offer van de lof der lippen. En er is het offer van de goede werken. Alweer Hebreeën 13. Daar is het offer, ook ja, van de stoffelijke gaven. Als Paulus in de gevangenis bezoek van Epafroditus krijgt, die uit Filippi komt, met datgene wat ze daar in de gemeente voor de gevangen apostel hebben bijeengezameld. En als Epafroditus zijn zakko, zijn tas opent, zijn koffer uitpakt en daaraan Paulus ook geeft wat ze in Filippi voor hem hebben bijeengebracht, dan zegt hij: ik heb het ontvangen als een gode welbehagelijke offerande. Ook dat wat in liefde gegeven wordt voor de Heere en voor de dienst des Heeren. De dienst der offeranden. Het is geen uitdrukking die daarom misplaatst is als we er zo over spreken. En wat dacht u van dat offer dat onze catechismus in zondag 12 weer aanwijst? Waartoe ben ik met de geest van Christus begiftigd? En waartoe is een kind des Heeren door die geest van Christus bekwaam gemaakt om priesterdienst te doen? Om onszelf als een levend offer Gode op te offeren. En die offers zijn nou Gode aangenaam. U zegt maar, onze beste werken zijn onvolkomen en met zonde bevlekt. En u zegt het terecht. Onze gerechtigheden zijn een wegwerpelijk kleed. Dan kleeft er dus toch nog wel wat tekort en wat ongerechtigheid ook aan de geestelijke offeranden. Dan is er nog nooit een volkomen offer gebracht. Ook niet op het altaar waar deze priesters op offeren. Dan ontbreekt er nogal wat aan. Of het nou een financieel offer is, of dat nou het offer van een gebroken hart is. En dan weet u uit de Heilige Oorlog dat natte ogen die daarin door Bunyan wordt voorgesteld en die op het berouw wijst dat de Heere in het leven van de mens werkt die onder de bearbeiding van Gods geest is. Dat natte ogen zegt: weet u, er is nog zoveel modder in mijn tranen. Zelfs in mijn berouw ben ik nog onvolmaakt. Zelfs aan dat goede werk zit nog zoveel onvolmaaktheid en zonde. En dan is er geen loflied ooit over de lippen gekomen of er zat iets onvolmaakts in. Er klonk iets vals in door. Onze beste werken, met zonde bevlekt. Hoe kunnen ze dan Gode aangenaam zijn? Hoe kan de Heere daar dan toch een behagen in hebben? Terwijl de Heere terrein van oog is, dan dat hij het kwaad zou kunnen aanschouwen. Petrus weet het antwoord wel en hij geeft het ook. Die Gode aangenaam zijn door Jezus Christus. Want als die offers tot God komen, dan komen ze tot God door de bemiddeling van de Heere Jezus Christus. En als ze door de bemiddeling van de Heere Jezus Christus, hij is toch de middelaar. Als ze door de bemiddeling van de Heere Jezus tot God gaan, dan heeft Christus intussen die onvolkomenheden en die oneffenheden en die gebreken en die zonden eruit gehaald. Ze gereinigd, zodat wat tenslotte voor God verschijnt, toch volmaakt is. En zo zijn ook de in zichzelf gebrekkige offers die er in het leven van Gods kinderen zijn, mogen zijn, behoren te zijn, toch Gode aangenaam. Wat hebben zij die de Heere in waarheid mogen liefhebben, in waarheid mogen zoeken en vrezen. Wat heeft het volk des Heere toch steeds weer reden om aan de Heere te vragen, om meer en meer geopende ogen te ontvangen, om te verstaan wat er nou allemaal in Christus te verkrijgen is. Om uit zijn volheid echt te ontvangen, genade voor genade. En om er vreugde aan te beleven, om uit hem bediend te worden. Wat hebben ze reden om ernaar te staan, om op te wassen en toe te nemen in de kennis en in de genade van de Heer Jezus Christus, in wie immers alles te verkrijgen is. En wat hebben anderzijds degenen die deze genadekennis niet hebben en die nog voor eigen rekening leven, en die misschien wel eens met deze dingen bezig zijn en inderdaad in hun gedachten ook wel eens deze dingen over naar zich toe halen, en die misschien ook wel eens in een ogenblik gedrukt of getrokken of gelokt door allerlei dingen die er gebeuren of die er gezegd worden, wel eens wat meer ernst de Heere zoeken. Wat hebben zij die de Heere persoonlijk nog niet tot hun deel hebben, alle reden om te gaan ontdekken wat het is om buiten Christus te staan, niet tot hem te komen, niet als een levende steen gebouwd te worden tot dat geestelijke huis, niet te behoren bij dat heilige priesterdom en niet te behoren bij hen die geestelijke offeranden opofferen. Wat hebben ze dan wel? En wat ze dan wel hebben, dat is genoeg om hen naar het verderf te brengen. Wat is het dan nodig als je er nog geen kennis aan hebt om haast te maken en om de Heere gedurig te smeken dat hij die genade schenken wil, dat wij ook in hem gevonden mogen worden. Dat we, ik ben bij dat beoordelen van die levende steen terug, dat wij hem niet meer, niet langer verwerpen. Dat we hem niet langer passeren. Dat we hem niet langer laten voor wat hij is. Dat we hem niet langer negeren. Maar dat wij met Gods oordeel van Christus eens gaan worden. En dat wij hem ook leren liefhebben. Dat hij voor ons ook de uitverkorene zal zijn. En dat hij ook ons dierbaar zal wezen.